Gaan we met elkaar naar Jacobus. En ik wil nog iets lezen uit Jacobus 1. En daarna lezen we een gedeelte uit Jacobus 2. Jacobus 1, vanaf vers 26. En dan lezen we vanzelf verder in Jacobus hoofdstuk 2. Er staat in vers 26 van Jacobus 1. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in een druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Mijn broeders, houdt uw geloof in onze Heere der Heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons. Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding, en er kwam ook een arme binnen in schamele kleding. En gij zoudt opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen, neem gij hier deze goede plaats, maar door de arme zoudt gij zeggen, ga gij daar staan, of ga beneden bij mijn voetbank zitten. Zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters die zich door verkeerde overwegingen laten leiden? Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben? Doch gij hebt de armen smadelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u geweld aandoen en die u voor de rechtbanken slepen? Zijn zij het niet die de goede naam, welke over u aangeroepen is, lasteren? Indien gij echter de koninklijke wet vervult, naar het schriftwoord gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet gij wel. Doch indien gij met aanziens des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Want hij die gezegd heeft, gij zult niet echt breken, heeft ook gezegd, gij zult niet doodslaan. Indien gij nu echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden. Spreekt zo en handelt zo, als mensen past, die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Maar tot zover. Ja, het gedeelte wat we gelezen hebben begint met dat woord in vers 26, namelijk met het woord godsdienst en godsdienstig. Er staat indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. En dan komt dat weer terug. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is, en dan krijg je een definitie, omzien naar wezen en weduwe in een druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Hier zie je diverse malen het woord godsdienst en godsdienstig in terugkomen. Door de godsdienst wordt heel veel gebruikt in de wereld. En ook in het christendom. En ook christenen gebruiken heel veel het woord godsdienst en godsdienstig en het woord religieus. En u zou misschien verwachten dat de Bijbel wel vol zal staan van dat woord. Nou, dat is heel tegenvallend. Want de Bijbel spreekt heel weinig over godsdienst en over godsdienstig zijn en over religiositeit en over religieus zijn. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt is het woord treskos en dat komt alleen maar hiervoor. En het heeft een betekenis dat het alleen maar ziet op het uiterlijke, op de uiterlijke dingen. En je zou het kunnen vergelijken hoe godsdienst zich uit. Bijvoorbeeld onder Israël had je de tabernakeldienst, de tempeldienst, de priesterdienst, de priesterdienst. En dan kon je dus kijken in die tabernakel hoe dat allemaal toeging. Dat was allemaal uiterlijk, deels uiterlijk vertoon ook, wat je door kon waarnemen. Dat is eigenlijk waar dit woord godsdienst en godsdienstig op wijst. Het is iets wat te maken heeft met het uiterlijke, met de uiterlijke daden daarvan. Eigenlijk is het helemaal geen fraai woord. Helemaal geen mooi woord. Want wij zijn helemaal niet religieus. Wij zijn, als het goed is, helemaal niet godsdienstig. We zijn helemaal niet uit op uiterlijk vertoon. Als we zien wat de Heer Jezus daarvan zegt, bijvoorbeeld in Matthäus 6, dan laat hij precies zien dat de ware godsdienst niet is dat je daar maar uiterlijk mee bezig bent, maar dat helemaal niet gaat over de uiterlijke dingen, maar over de innerlijke dingen. Matthäus 6, vers 1. Matthäus 6, vers 1. Zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden. Want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Het gaat niet alleen dan over aalmoezen, het gaat over ook over het bidden, vers 5. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon reeds, maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En zo ook nog over het vasten in vers 16. En wanneer gij vasttoont, dan niet zoals de huichelaars een somber gelaat, want ze maken hun gezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen wanneer ze vasten. Voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij zalf uw hoofd als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader die in het verborgene is, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Er is dus hier een heel ander principe. Niet godsdienstig uiterlijk vertoon met heel veel religiositeit, waar er heel veel wordt geroemd in jezelf, zie mij eens, hè, hoe goed ik niet ben, hoe ik vast, hoe ik bid, hoe ik geef. Daar gaat het niet om. Nee, zie toe dat uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden, want dan hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Dat is het woord van de Heer Jezus. En eigenlijk zegt Jacobus hetzelfde. Die Jezus hier ziet op het volk Israël. Daaraan richt hij zijn woord. Het gaat hier ook vaak over de synagoge, hè, vers 2. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op de straten. Zo ook in vers 5. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, wanneer zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. He, synagogen. Hier komt vaak het woord synagoge in voor. En ook in het gedeelte, wat we gelezen hebben in Jacobus 2, staat ook het woord synagoge. Het is hier zo niet vertaald, daarom valt het niet op, omdat de vertalers weer menen dat ook al staat in de grondtekst het woord synagoge, Jacobus zich misschien vergist, omdat Jacobus natuurlijk ons zou moeten bedoelen. En dan maken ze het woord gemeente ervan. Maar dan staat er niet, als je gaat naar Jacobus 2, als er staat in vers 2 van Jacobus 2, want stel er kwam in uw, er staat bij mij dan vergadering, een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger. Ja, ja, maar dan staat eigenlijk het woord synagoge. Want stel, er kwam in uw synagoge een man binnen. Jacobus schrijft ook, net als de Heer Jezus zijn woord richt, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. We hebben het vaak genoeg al gezegd, Jacobus 1 vers 1. Jacobus in dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus groet de 12 stammen in de verstrooiing. Hij schrijft aan het Joodse volk, net zo goed de Heer Jezus zich aan dat volk zich richt in Matthäus 6. En wat de Heer Jezus bekend maakt in Matthäus 5, in Matthäus 6, in Matthäus 7, die hele wet van het koninkrijk, die hij daar proclameert, over die wet, daarover heeft Jacobus het hier. Het is identiek. Want dat koninkrijk en die wet van het koninkrijk, ja, dat komt uitgebreid terug. Want er staat in vers 8 van Jacobus 2, wat we gelezen hebben, Jacobus 2 vers 8. Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet gij wel. De koninklijke wet, dat is de wet, letterlijk, van het koninkrijk. En die maakt Jezus in Matthäus 5, 6 en 7 bekend. En Jacobus ziet op die wet. En Jacobus die predikt hier wat voor consequenties die wet die de Heer Jezus proclameert, wat voor consequenties die wet heeft in de praktijk van het leven. En als in vers 26 staat, en indien iemand meent godsdienstig te zijn, en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Die aalmoezengever die het doet voor op te vallen onder de mensen, zo'n godsdienst is waardeloos. Dat is allemaal uiterlijk vertoon, maar het heeft een enkele inhoud. Hij zal het van de Vader niet terug ontvangen. De Vader zal het hen niet vergelden. Als je zo vast, als je zo bidt, terwijl je alleen maar bezig bent om te roemen in jezelf, dat is een waardeloze godsdienst. Ja. Ja, ook voor ons geldt dat wij soms denken, als we soms ook zo in de christenheid kijken om ons heen, dat het daar om gaat. En de mens is wat dat betreft gelijk. En wij zijn net als de Israëlieten in de dagen van de Heer Jezus, als in de dagen van Jacobus. Wij handelen vaak net zo, we zijn allemaal maar mensen. En we denken vaak dat het zit aan het uiterlijke vertoon. Maar nee, de Vader kijkt naar het verborgene. Die kijkt naar het innerlijke, niet naar het uiterlijke. En wat is eigenlijk godsdienstig zijn? Godsdienstig zijn, dat wil zeggen dat je leeft in gemeenschap met de Heere Jezus Christus van dag tot dag. In het verborgene. Dat je een levend gebedsleven hebt. Dat is waarlijk godsdienstig zijn. En als je dus gaat beseffen wat het woord treskos hier eigenlijk in het Grieks wil zeggen. Godsdienst, godsdienstig zijn, religieus zijn. En mensen zouden aan ons vragen, bent u religieus? Wat voor antwoord zouden we eigenlijk moeten geven? Dan zouden we zeggen, wij zijn helemaal niet godsdienstig. Ik ben helemaal niet religieus. Ik wil ook helemaal niet religieus zijn. Maar als ik religieus ben, dan ben ik huichelachtig. Dan sta ik daar huichelen op de straten, op de pleinen en in de synagogen, in de gemeente. Dan sta ik maar een beetje mee te klappen en te zingen en te juichen. Alsof het met allemaal uiterlijk vertoon, waar de Heer niets om geeft. De Vader kijkt naar het hart. De Vader kijkt naar het verborgene. En wat is in feite, wat zijn we eigenlijk? Ja, wij zijn verbonden met de Heer Jezus Christus. En wat is geloof? Geloof is niet religieus zijn. Geloven is dat je verbonden bent in het geloof met een persoon. Dat je gemeenschap hebt met een persoon. Dat je dagelijks leeft met een persoon. En die persoon is de Heer Jezus Christus. Dat is onze levende heiland. En daar kijkt de Vader naar. Ja, dit woord godsdienstigheid heeft dus te maken met uiterlijk handelen. Hè? En de tong, die is daarin heel belangrijk, want met onze tong kunnen we hele verhalen ophangen. En kunnen we net doen alsof. Alsof dat innerlijke, of dat helemaal in orde is. Of er echt een levende gemeenschap is met de Heer Jezus. Maar dan zijn we niet oprecht vaak. Want, hoe is het innerlijk? Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Ja, waar Jacobus hier heel zijn brief naar kijkt, is steeds van, ja, je kan wel zeggen dat je gelooft. En je kan wel zeggen dat je altijd trouw naar een kerk of kring of samenkomst gaat. En dat je daar trouw op een bidstond bidt. Dat kan allemaal wel zijn. Maar als het werkelijk zo is dat Jezus is komen wonen in je hart, dan zal je denken daardoor zo vernieuwd worden, zo veranderd worden. Dan zal je zo'n wederom geboren nieuwe mens worden, zo'n nieuwe schepping. Dan zal je zo die nieuwe mens aandoen. Dan zal dat moeten blijken uit je denken, uit je daden en uit je spreken. En dan zal dat moeten blijken vanuit wat je spreekt. Hoe je je tong in toom houdt. En die tong is heel belangrijk, want met die tong, daar doen we van alles mee. En later, dan heeft hij daar nog uitgebreid in een heel hoofdstuk over. Maar we kunnen vaak heel wat schade aanrichten met onze tong. En met onze tong ook doen heel veel alsof, terwijl het in de praktijk van ons leven heel anders is. Ja, dan liegen wij. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is, en dan krijg je de daden, dat is omzien naar wezen en weduwe in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Ja, het houdt in dat je geeft om elkaar. Dat je omziet naar elkaar. Dat je oog hebt voor elkaar. Dat je juist in de plaats waar je gesteld bent, dat je om je heen ziet en dat je ziet wat voor nood soms andere mensen hebben. En ja, dat je dat aantrekt. Dat je niet bezig bent in de eerste plaats met jezelf, maar ook in de eerste plaats met de ander. En dat je je daar ook op richt. En dat je, omdat je in een levende gemeenschap met Christus bent, hij je ook innerlijk stuurt. En ook wijst daarop. Je de ogen opent voor de nood om je heen. Voor die ander. En dat je daar ook een kanaal van zegen voor kan zijn. Richting die ander. Ja, als we naar Jacobus hier kijken. En ook hier verder gaan kijken in hoofdstuk 2. Hoe die zuivere en onbevlekte godsdienst zich dan moet uiten. En dan bij hem hier in de synagoge, waar de Joden samenkomen, voor ons zou je dat kunnen overzetten en praktisch kunnen toepassen hoe wij samenkomen in een kerk of in een kring of in een gemeenschap. Dan moeten we goed in het oog houden dat Jacobus een heel praktisch man is. Het gaat steeds Jacobus dus, als hij gaat doordenken over dat uiterlijke vertoon. Dat uiterlijke vertoon moet niet onoprecht zijn, maar er kan ook uiterlijk vertoon zijn wat waarachtig is, wat echt is. En daar kijkt hij naar. En hij maakt een onderscheid tussen dat uiterlijke vertoon over wat geen zuivere godsdienst is en wat wel een zuivere godsdienst is. Wat een bevlekte godsdienst is en wat een onbevlekte godsdienst is. Hij kijkt naar de vrucht van ons geloof. Het gaat hem niet om, zou ik kunnen zeggen, over om de basis van het geloof, om het tot geloof komen. Nee, het gaat hem om de vrucht. Velen gaan met de Jacobusbrief de fout in als ze daar dan lezen steeds over de wet en over allerlei werken die op het geloof zouden moeten volgen, die maken dan de fout alsof Jacobus zou bedoelen dat je door werken der wet, tot geloof zou kunnen komen. Nou, dat is wat Jacobus helemaal niet bedoelt. Maar het wordt vaak wel door heel velen zo opgevat. En dan wordt de Jacobusbrief misverstaan. Bijvoorbeeld Luther, die begreep van de Jacobusbrief niet veel. Hij vatte het geheel verkeerd op. Hij dacht dat Jacobus in tegenstelling stond met de Romeinenbrief. En dat de Romeinenbrief en de Jacobusbrief onverenigbaar zijn. En dat eigenlijk Jacobus het helemaal fout had. Maar hij stelde het zich verkeerd voor. Alsof Jacobus bedoelde dat we door de werken der wet gerechtvaardigd zouden kunnen worden voor God. We weten wel dat Luther in de Romeinenbrief ontdekte de boodschap, hij herontdekte dat, de boodschap van de Romeinenbrief, dat de rechtvaardiging des geloofs er is zonder werken. En dat de zondaar voor God gerechtvaardigd wordt vanuit het geloof van Christus tot het geloof van ons zonder werken. En hij dacht dat Jacobus precies het tegenovergestelde zei, dat je wel gerechtvaardigd zou kunnen worden voor God met je werken. Maar er is helemaal geen tegenstelling tussen Jacobus en Paulus. Deze twee mannen, deze twee apostelen, die bekijken het geloof gewoon vanuit twee hele verschillende invalshoeken. Twee verschillende gezichtspunten. In Romeinen heeft Paulus het over het begin van het geloof. Hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt voor God zonder werken der wet. Maar Jacobus kijkt, als de zondaar gerechtvaardigd is, hoe dan zijn geloof zich in de praktijk dient te manifesteren. En daarom is er helemaal geen tegenstelling. Paulus kijkt naar het begin. Hoe iemand tot geloof komt. Een zondaar wordt gerechtvaardigd zonder werken der wet. Maar Jacobus kijkt daarna, als iemand gerechtvaardigd is. Dan zegt hij, dan zullen er op dat geloof, ook in de praktijk, werken dienen te volgen. Automatisch. Jacobus tracht helemaal niet te vertellen hoe we gered, hoe we verlost dienen te worden. Jacobus tracht helemaal niet te vertellen hoe we gerechtvaardigd dienen te worden voor God, zonder werken. Nee, hij houdt zich bezig met degene die beweren dat zij gerechtvaardigd geworden zijn, dat zij geloven. En Jacobus zegt eenvoudig, geloof dat is mooi, maar geloof kan ik niet zien. Geloof iets wat van binnen zit bij je. Geloof zit in je hoofd. Geloof is een attitude, is een houding, is een manier van denken. Maar ik kan wel één ding aan je leven zien. Dat is hetgeen wat je doet en dat is hetgeen wat je spreekt. En daarom kan ik zien of je gelooft. Zo redeneert Jacobus bij een gelovige terug en terecht. Want je mag ook erop vertrouwen dat als iemand waarachtig in gemeenschap met Jezus Christus leeft en behouden is, gered is, verlost is, gerechtvaardigd is, dat het uit zijn praktijk van zijn leven, uit zijn daden en uit zijn spreken, uit zijn handelen zal kunnen blijken. Jacobus zegt dus, beweer je te geloven, dan zal ook je handelen en je spreken daarmee in overeenstemming moeten zijn. En is dat schriftuurlijk? Ja, natuurlijk is dat schriftuurlijk. Wat zei de Heere Jezus? Aan de vrucht kent men de boom. En als er geen vrucht is, nou, dan mag je echt twijfelen aan die boom. Als er geen vrucht is, als er geen werken zijn, dan mag je echt, ook al zegt iemand ik geloof, dan mag je echt twijfelen of dat wel een waarachtig geloof is. Of dat wel een zuivere en onbevlekte godsdienst is voor God de Vader. Of dat niet iets huichelachtig is, dat iemand doet alsof. Ja, God kijkt natuurlijk in het hart. God kijkt in het verborgene. En zo vergeldt hij ook. Goed, wat is dan zuiver en onbevlekte godsdienst voor de Vader? Dat is omzien naar wezen en weduwe. Dat is de vrucht van het geloof. Aandacht geven aan elkaar. Als men in druk is, in moeite is, in zorg is, dat je tot voet en tot steun ook voor de ander bent. Ook Timotheus krijgt in zijn brieven die hij van Paulus ontvangt, krijgt hij aanwijzingen hoe hij in het bijzonder voor weduwen en wezen daarvoor moest zorgen. Natuurlijk in de oudheid kon je niet aankloppen bij de sociale dienst als je weduwe was geworden. Of dat er een pensioen voor je was geregeld. Of als je wees was dat er zomaar dat de staat je opving. Dat was er niet. Men was echt aangewezen op familie. Aangewezen op elkaar. En hier aangewezen in de synagoge onder de gelovigen. Maar ook Timotheus krijgt dus de handreiking van Paulus dat hij in het bijzonder aandacht moest geven in die gemeenten aan weduwen en wezen. Let er wel op dat in dat betonen van die zuiver en onbevlekte godsdienst het er natuurlijk niet om gaat, zoals de Heer Jezus zegt in Matthäus 6, dat je dat met veel uiterlijk vertoon doet. Om geroemd te worden bij de mensen. Ach, zie je wel wat hij allemaal doet? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je het in het verborgene doet. Dat je weet dat God de Vader het ziet. En dan zal hij het belonen. Het is voor God de Vader, niet voor de mensen. Die zuivere en onbevlekte godsdienst. En zo te staan in deze wereld. Onbesmekt, onbesmet, onberispelijk. Te midden van deze wereld die heel anders denkt. Die heel anders doet. Die heel anders met religiositeit omgaat. En met godsdienstigheid dan de ware gelovigen. Dan zegt hij in vers 1 van hoofdstuk 2. Mijn broeders, houd uw geloof in onze Heere der Heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanziens des persoons. Ja. Je moet iedereen gelijk behandelen onderling. Als je aandacht geeft aan elkaar. En aan de een, om wat voor reden dan ook, niet veel meer aandacht geven dan de ander. Dat je onderscheid gaat maken in die zorg ten aanzien van elkaar. Wat opvalt is dat hier Jacobus de Heer Jezus noemt. Mijn broeders, houdt uw geloof in onze Heere der Heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanziens des persoons. Ja, wat was de Heer Jezus van Jacobus? Het was zijn halfbroer. Hij heeft de Heere Jezus meegemaakt thuis in Nazareth, waar de Heere Jezus opgroeide. En ja, hij had rustig kunnen zeggen, de Heere Jezus is aards gezien mijn broer. En had hij kunnen opschrijven hier, en had hij hem kunnen noemen gewoon Jezus? Ja, natuurlijk had hij hem kunnen noemen gewoon Jezus, als er één recht had om de Heere Jezus Jezus te noemen, dan was het Jacobus wel. Het was zijn halfbroer, aards gezien. Maar nee, dat doet hij niet. Hij noemt de Heer Jezus de Heere der Heerlijkheid, Jezus Christus. Want voor hem is het duidelijk dat zijn halfbroer, dat de Heere der Heerlijkheid is. Daarom als Jacobus het nota bene zo de Heer Jezus betitelt. Wat voor een miskleun maken veel christenen er toch niet van. Om het altijd maar te hebben over Jezus. Jezus hier, Jezus daar, Jezus zus, ook in de prediking. Dat is eigenlijk ongehoord. Dat men zo de Heer Jezus betitelt. Terwijl Jacobus dat geen eens doet. Terwijl hij er nog recht op had. En hij doet het niet, omdat voor hem duidelijk is dat hij de Heere is. Dat het Christus is. Dat het Jezus is, de Heere Jezus Christus. Jezus is maar zijn aardse naam. Maar hij is de Heere. Hij is de Heere der Heerlijkheid. En voor Jacobus is dat duidelijk. Hij is de Christus. Hij is de Messias. En als we zo op de Heer Jezus zien. Houd uw geloof in op onze Heer Jezus Christus. Vrij van aanzien des persoons. Hij is de Heere. En zo dienen we ook omdat hij onze Heere is. En we allemaal hem dienen. We allemaal slaven van hem geworden zijn.
en we allemaal gelijk onder hem zijn, dienen we ook gelijk met elkaar om te gaan. Dienen we ook te handelen vrij van aanzien des persoons. En dat kan heel actueel zijn, niet alleen in de synagoge, in de dagen van Jacobus, onder het Joodse volk, maar dat kan ook actueel zijn in onze dagen. Want als wij met onderscheid in een gemeente, in een kerk of kring met elkaar omgaan, ja, dan kan dat heel wat een narigheid veroorzaken als daar rangen en standen zijn, de familie van zus en zo, die zo bekend is, die vooraan zit en die gezien wordt, en de andere familie of de andere persoon, daar wordt maar niet naar omgekeken. En Jacobus legt daar de vinger op en hij gaat een voorbeeld noemen. Hij zegt in vers 2, want stel, er kwam in uw vergadering, in uw synagoge, een man binnen, met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding. En er kwam ook een arme binnen in schamele kleding. En gij zoudt opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen, neem gij hier deze goede plaats, want tot de arme zoudt gij zeggen, ga gij daar staan, of ga beneden bij mijn voetbank zitten. Zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten leiden? Ja, hoe gaan wij in de praktijk, in een groep, in een gemeente, in een kerk, met elkaar om? Voor de Heere zijn we allemaal gelijk, want Hij is de Heere der heerlijkheid. Hij is de baas, zeg maar. En wij zijn de slaven. En we zijn eigenlijk allemaal voor de Heere, staan we op gelijke voet. Hij maakt ook geen onderscheid tussen ons. Maar hoe gaan wij dan onderling met elkaar om? En hij heeft hier het voorbeeld van het opzien tegen mensen. En soms hebben mensen dat ze zo snel een opzien tegen iemand. Stel, er komt een rijke binnen een arme. En het is zo mooi, want dan komt die binnen, die rijke met een gouden ring aan zijn vinger en met prachtige kleding. En die arme komt binnen in schamelijke kleding. En er wordt erg op gekeken, die man die zit er opgedoft en alles uit. Het geld zie je van een afstand ervan afrollen. En wat is dan het verschil? Nou, die rijke man die zit. En die arme man die staat. Dat is al een verschil. Want die rijke man die komt binnen. En daar wordt tegen gezegd in vers 3. Neem gij hier deze goede plaats, maar tot de armen zoudt gij zeggen, gij daar staan. Dus het eindoordeel is, de rijke zit, de arme staat. Of nog erger, hij moet niet staan, hij moet ook maar gaan zitten, maar waar moet hij gaan zitten? Of, ga beneden bij mijn voetbank zitten. Zo van, dat is heel vernederend, ga maar aan mijn voetbank zitten. Niet ga niet op mijn eigen plaats zitten, zoals het eigenlijk zou moeten behoren. Ik sta mijn plaats af voor je. Ga zitten alsjeblieft. En ik ga wel op de grond zitten. Nee, ga jij maar. Dat is vernederen. Dat is een vernederend gebaar. Het is eigenlijk respectloos met iemand omgaan. Terwijl de ander met heel veel egards en heel veel respect wordt behandeld. Neem gij hier deze goede plaats. Je mag vooraan zitten hoor. En voor die andere man is bijna geen plek. Dat is niet zoals het behoort, niet onder het Joodse volk en ook niet onder ons. Het voorbeeld kennen we wel van de Heere Jezus, dat als de discipelen bij hem komen, er zijn er twee, de zonen van Boanerges, Jacobus en Johannes, en die komen bij de Heere Jezus en die begeren wat van de Heere Jezus. Hè? En zegt de Heere Jezus, wat begeren jullie dan? Nou, zeggen ze, we zouden graag links en rechts van u willen zitten in het Koninkrijk der Hemelen. Buiten dat de Heer Jezus dan zegt, gij weet niet wat gij vraagt, laat de Heer Jezus ook zien dat wij zo onderling niet met elkaar moeten omgaan. Kijk maar in Markus 10, waar dat gedeelte staat. Markus. Want dan krijg je gelijk narigheid, als daar onderscheid wordt gemaakt, want dan krijg je gelijk gemoor. En in heel veel kerken of kringen en gemeenschappen, het gaat vaak hierover, hè. Wie is belangrijk? Wie staat vooraan? Die onderlinge competitie. Terwijl er voor de Heere gelijkheid is. En ja, die competitie die kwam ook gelijk in Marcus hoofdstuk 10. En ja, dan krijg je gelijk dat in vers 41 van Marcus 10. Ja, die andere 10 discipelen dan natuurlijk zeg maar de smoring krijgen. Als Jacobus en Johannes dit aan de Heer Jezus vragen. Marcus 10 vers 41. En toen de 10 dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes kwalijk te nemen. We nemen de ander zo gauw iets kwalijk. We zeggen het wel misschien niet zo 1, 2, 3. We zeggen het pas thuis tegen elkaar. Maar we nemen het iemand wel iets heel erg kwalijk, hoor. En Jezus riep hen tot zich en zeide tot hen: gij weet dat zij die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren en hun rijksgenoten oefenen macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Ja. Zo is het onder u niet. Zo is het niet onder het volk van Israël, maar zo is het ook niet onder ons. En het principe van wie groot wil zijn, die zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Ja, uiteindelijk, als de Heere oordeelt, is dat net zo. Maar vaak in heel veel gemeenten gaat hoe men in de wereld handelt en denkt, probeert men dan door te zetten in een gemeente. En vaak gaat men tegenwoordig een gemeente ook inrichten, volgens richtlijnen, volgens wereldse maatstaven. En worden daar allerlei rangen en standen gemaakt. Hè? Terwijl in de gemeente Gods er helemaal geen onderscheid dient te wezen. En pas op, zegt die reeds, want als je rangen en standen maakt, als ik kom, ik draai het om. Hij zegt, want ik ben niet gekomen om te heersen. Ik ben gekomen om te dienen. Niet om me te laten dienen. Ik ben gekomen om mijn leven te geven, als een losprijs voor velen. En zo dienen wij ook te dienen. De ander te dienen. Niet over hem te heersen. En ja, daarom is zo'n woord van Jacobus, ook al is het dan hier geldig in die synagoge waar hij over spreekt, is het net zo geldig in elke kring en gemeente waar wij komen. Als we zo namelijk doen, als we rangen en standen gaan maken en onderscheid gaan maken en niet vrij zijn van aanziens des persoons, ja, dan staat er vers 4. Ja, dan maken wij dus onderscheid onder elkander. En dan treden we op als rechters die zich door verkeerde overwegingen laten leiden. En vaak, ja, omdat we in een maatschappij staan waar het zo gaat het in de maatschappij, zo gaat het op je werk, hè, zo gaat het gewoon in het maatschappelijk verkeer. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt in Marcus 10. Maar zo gaat het niet in de gemeente God. Zo gaat het niet in de gemeente van Israël. Zo gaat het ook niet in de gemeente van het lichaam van Christus. Dan laat je je leiden door verkeerde overwegingen. En we moeten veranderd worden in ons denken. We moeten anders leren denken. En moeten beseffen dat de gemeente van Jezus Christus niet een organisatie is, maar een organisme is. En dat we dat er vrij moet zijn van aandacht des persoons. En als er mensen zijn die dan mogen spreken, die dan mogen voorgaan, wat zijn die voorgangers dan? Dat dienen dienaars te zijn. Die dienen de ander de voeten te wassen. Die dienen net als tegen Timotheus wordt gezegd door Paulus, dan dien je aandacht te geven aan die weduwe en aan die wezen. Dan dien je om te zien naar elkaar. Je dient elkaar te dienen. Oog te hebben voor elkaar. Op een heel andere manier. En dan zegt hij in vers 5. Hoort mijn geliefde broeders. Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van God dat hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben? Ja, het is vaak wonderlijk dat de Heere Jezus en dat God in de verkiezing, in al die verschillende gemeenten die je in de Bijbel vindt, niet de aanzienlijke in deze wereld verkiest, niet de wijzen in deze wereld verkiest, niet de rijken in deze wereld verkiest, maar juist de dwazen, de zwakken, de verachten. Kijk maar eens in 1 Korinthe 1 wat Paulus daarover zegt. 1 Korinthe 1, vers 26. En dat is altijd wat zo opvallend is aan gelovigen. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. En dat is iets bijzonders, altijd. In al die verschillende gemeenten en groepen, die je geloofsgroepen, die je in de Bijbel kan onderscheiden, het zijn nooit vele wijzen. Oh, er zit wel eens een wijze tussen. Maar het zijn niet vele wijzen. Het zijn niet vele invloedrijken. Het zijn er wel een paar, maar niet veel. Het zijn niet veel aanzienlijke. Want vaak staat voor dat soort mensen hun aanzienlijkheid hen in de weg om voor Christus te knielen. Vaak zijn de machtigen van deze aarde zijn zo invloedrijk, zijn zo machtig, dat zij als ware niet bepaald worden bij henzelf, bij hun onmacht. Daarom een arme, het zwakke, de verachte, ja, die wordt geconfronteerd met dat hij een verlosser nodig heeft en dat hij verlossing nodig heeft. Maar een rijke, ja, dat is veel moeilijker voor. En de Heer Jezus die vergelijkt het ook, hè, met de rijke, hè, en met die oog van een naald. En hoe moeilijk het is, hè, voor een rijke om binnen te komen. Ja. Weet u, die vergelijking die de Heer Jezus dan maakt, hè, met dat een arme veel makkelijker het koninkrijk binnenkomt. En dat de rijke veel moeilijker het koninkrijk binnenkomt. En dan vergelijkt hij een kameel, hè, die door het oog van een naald gaat. Ja, dat heeft te maken met de stad Jeruzalem. Voor ons spreekt het helemaal niet, maar als je dat aan een Jeruzalemmer dat verhaal zou vertellen, die begrijpt het gelijk. Want wat was er bij Jeruzalem? Bij Jeruzalem gingen altijd 's nachts de poorten dicht. Maar was je nou te laat, dan was er een mogelijkheid om door de poort te komen. En er was een hele kleine opening, was er in de muur gemaakt, waardoor je doorheen kon gaan. En waar je binnen kon gaan in de stad. Nou, een arme, die niks bij zich had, ach, die deed dat deurtje open, en die bukte zich, en die ging naar binnen. Dat was niet moeilijk. Het was een hele kleine opening, want stel dat er vijanden waren, hè, dan moest dat worden beveiligd, dat was geen poort echt die open ging. Maar stel, ik was bijvoorbeeld zo rijk als Abraham. Met al mijn kudde, met al mijn schapen, met al mijn kamelen. Ik kom eraan. Met een hele karavaan. Met al mijn rijkdom. Opgeladen. Op kamelen. En noem maar op. Wat moet ik doen als ik wil binnengaan? Ik moet alles achterlaten. En ik moet nog knielen ook. En zo moet ik een deurtje doorgaan om binnen te komen. Ik moet afstand doen van alles. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus bedoelt in dat voorbeeld. Van dat je knielend als ware binnen moet gaan. En dat is moeilijk voor een rijke. En we zien het ook in de Bijbel. Hè, dat die jongeling die rijk was, die zegt ik wil u volgen. Nou zegt die Jezus dat is goed joh. Dan moet je alles verkopen wat je hebt en me dan volgen. En dat was hem te zwaar. En bedroefd ging hij heen, want hij kon geen afstand nemen van. En heel veel mensen kunnen geen afstand nemen van hun invloed, van hun macht, van hun aanzien in deze maatschappij. En erkennen dat ze zondaar zijn, dat ze ook verloren zijn, dat ze Christus nodig hebben om zo in te gaan. Dat is moeilijk. Voor een arm is dat veel makkelijker. Voor iemand die in de goot ligt. Die hoef je niet te vertellen, joh, je ligt in de goot, je hebt een verlosser nodig. Die weet dat wel. En die is dankbaar. Hè? Als er iemand langs de weg komt. Als de barmhartige Samaritaan zijn wonden verzorgt. En hem op de ezel meeneemt en hem zo brengt de herberg in. Maar het is bijzonder vaak. Dat als je in de gemeenten kijkt. Dat het helemaal niet zoveel aanzienlijke zijn. En helemaal niet zoveel invloedrijken. En zoveel wijzen en zoveel rijken van deze wereld. Het is ook goed te beseffen dat Paulus hier zegt in vers 26, ziet slechts broeders wat gij waart toen gij geroepen werd. Wat we waren. Ja. En we lezen ook hier in vers 28, dat God er iets mee op het oog geeft waarom die juist die onaanzienlijke dat verachten, die dwazen. Roept, die zwakke roept. In vers 29, niet alleen om hetgeen wel iets is zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God, hè, maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God de Vader geworden is, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat, wie roemt, roemen in de Heere, opdat geen vlees, vers 29, zou roemen voor God. Dienen goed te beseffen. God wil niet dat daar iemand voor hem komt en dat hij dan gaat zeggen. Ziet u wel hoe goed ik ben? Dat is niet wat God op het oog heeft. Alle roem is uitgesloten. En we lezen hier dus waarom dat God het heeft gedaan. Opdat geen vlees zou roemen voor God. God wil niet dat er iemand voor hem komt en die zegt, kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Nee. De Heere wil dat wij doordrongen worden van wie wij zijn. Van nature, zondaars. En dat we verlost zijn geworden door zijn kostbaar dierbaar bloed. En dat we nu verloste zondaars zijn. En als we voor Gods troon staan, dat we dan niet staan te roemen in onszelf, maar staan te roemen in de Heer Jezus Christus. En hem alle lof en eer en prijs en dank geven. De Heer wil niet dat we op die dag daar staan en dat we onszelf een beetje op de rug staan te kloppen. God heeft niet de beste daarom uitverkoren, maar hij heeft het slechtste uitverkoren. En hij wil ons genade betonen. Hij wil ons barmhartigheid betonen. Wij hebben vaak verkeerde overleggingen. Wij hebben vaak in ons denken iets van dat we het zelf zo goed mogelijk moeten proberen te doen. Zodat we voor God als christen acceptabel worden. En dat we nog een beetje beter moeten worden dan de ander. Dat hoeft helemaal niet. Want God wil barmhartigheid betonen. En vaak voldoen we niet aan Gods criterium, omdat we nog zoveel roemen in onszelf. God wil dat we zijn genade accepteren. En dat wij uit die genade gaan leven. En dat we niet krachtig worden in eigen kracht, maar krachtig worden in zijn kracht, in de genade en die barmhartigheid die hij geeft. Zodat we in het nieuwe leven gaan staan. Dat is waar de Heer op ziet. Als we teruggaan naar Jacobus, Dan staat er dus in vers 5. Hoort mijn geliefde broeders. Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof? En erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft? Ja, hij heeft niet de rijken verkoren, maar de armen verkoren. En hij heeft niet ons verkoren omdat we zo goed zijn. Hè? Maar omdat we helemaal niet zo goed zijn. En dat dienen we ons eigenlijk te realiseren. Het is niet omdat ik beter ben dan de ander dat de Heere ons verkoren heeft. Het is juist misschien omdat we slechter zijn dan de ander dat de Heere ons verkoren heeft. Omdat hij zijn genade nog meer daardoor in ons leven kan betonen. En ook geldt dit zo voor deze groep. Het zijn geen rijken, maar armen naar de wereld. Hoewel er ook wel rijken bij zijn. En ze zijn dus uitverkoren om, hoe is hun rijkdom? Om erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft. Ze zijn erfgenamen van het koninkrijk. Ze zijn rijk. En de Heere is de Heere. Is straks de koning. Ja. In de gemeente van Jezus Christus, in het lichaam van Christus, is de situatie heus niet zoveel anders hoor. Als we naar Colossense gaan. Colossense hoofdstuk 3. Colossense hoofdstuk 3. Dan staat er in vers 22. Het gaat over de relatie van slaven en heren. Zeg maar van werknemers en werkgevers. Slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vrees des heren. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de heren en niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Heer tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Ja, wij hebben ook een erfenis. En ons wordt ook vergolden naar onze daden. Gij dient Christus als Heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. En er is geen aanziens des persoons. Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat ook gij een Heer in de hemel hebt. Ja, er is geen onderscheid des persoons, geen aanziens des persoons. Dat bestaat niet. Ook de heren in deze wereld, die christen geworden zijn, die bazen, die dienen zich te realiseren dat ze ook een Heer hebben in de hemel. Er is gelijkheid. En we mogen wel als werknemers ten opzichte van onze werkgevers ons werk normaal en goed doen. En de werkgevers die mogen ons leiding geven, maar dat hoeft niet te doen op een manier zoals je vaak in de wereld ziet. Hè, met heel veel macht en heel veel dwang en heel veel vrees. Zo is het niet. Maar je ziet dus dat Paulus dus in de Colossensebrief eigenlijk niet veel verschilt hoor. Van wat Jacobus behandelt in hoofdstuk 2. Hoe er onderling moet worden omgegaan. Hier zijn ze erfgenamen van het koninkrijk. Het koninkrijk wat aanstaande was, wat nabij was in de tijd van Jacobus. Het koninkrijk wat opgericht wordt als Christus wederkomt. En die wederkomst van Christus, die was nabij. Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof? En erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben? Doch gij hebt de armen smadelijk behandeld. Ja. Ga jij daar maar staan. Daar achterin. Of ga jij hier maar zitten. Hier beneden. Aan de voetbank van mijn voeten. Ja, dat is iemand smadelijk behandelen. Zijn hen niet de rijken die u geweld aandoen en die u voor de rechtbanken slepen? Nou, zij waren dus in die tijd onder Israël. In die synagoge, daar kwamen ook de rijke Joden. En, nou ja, die rijken, dat waren dan nogal, die waren niet zo aardig, die waren niet zo lief, want die deden geweld aan. En die sleepten mensen voor de rechtbanken. Zijn zij het niet, die rijken, die de goede naam, dat is Christus, de naam van Christus, welke over u aangeroepen is, dat was over het Joodse volk, was de Jezus Christus aangeroepen, ze lasteren hem. Ja. Ja, Jacobus heeft niet zoveel goede woorden over, hoor, voor de rijken onder zijn volksgenoten. Kijk maar eens in hoofdstuk 5, wat hij over die rijken onder het volk zegt. Jacobus 5 vers 1. Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Oh, hij zegt ze dus heel veel rampspoed aan, die rijken. Uw rijkdom is verrot. Uw klederen zijn door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest. En het roest ervan zal tegen u getuigen. En uw vlees verteren als vuur. Waarom? Waarom zal dat geschieden? Met deze rijken onder het Joodse volk. Die dus blijkbaar, volgens hoofdstuk 2, de armen smadelijk hebben behandeld. En hen geweld hebben aangedaan. En hen voor de rechtbank hebben gesleept. Hè? Waarom? Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Waar zijn ze schatten gaan opleggen? In de hemelen? Zijn ze schatten gaan verzamelen in de hemelen? Nee, ze zijn geen verzamelen. Schatten gaan verzamelen op aarde. Dat is wat Christus ook zegt. Ja, en Christus haalt dan ook de mot en de roest aan. Daar komt de mot en de roest in. Daar blijft niks van over. En Jacobus zegt eigenlijk, waar ben je nou eigenlijk mee bezig, joh? Het koninkrijk is aanstaande. Christus komt spoedig weer. En zeker was in de handelingen zo. Het was ook beloofd. Christus was aangeroepen zijn goede naam over het Joodse volk. En het koninkrijk zou weldra worden opgericht. Waar ben je nou mee bezig, man? Dat je met zulke schatten bezig bent. Met aardse schatten in plaats van met hemelse schatten. Er blijft niks van over. Vers 4. Zie het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders. Ja, dat is nog fraude plegen ook. Nog stelen van het loon van je werknemers. Nou, dat ken ik tegenwoordig ook wel. En dat zie je ook steeds meer en meer. In deze maatschappij. Die steeds verhardt en verhardt. Waar het sociale er ook steeds meer afgaat. Waar de rijken zich eigenlijk ook smadelijk zich ten koste van de armen zich gaan verrijken. Zich steeds meer en meer. Die tijd van vroeger lijkt wel in onze dagen dat het weer terugkeert. En lijkt wel of de werkgevers de klok met 100 jaar eenvoudig weer terugdraaien. En de rijken die stelen zich gewoon rijk. En dat was dus in de dagen van Jacobus net zo en net zo goed. De rijken zich moeten verantwoorden. Onder het Joodse volk, ten aanzien van hun Heer, en onder het oordeel komen, als Christus wederkomt, zal ook de rijke, die verkeerd met zijn rijkdom omgaat in deze wereld, en ook helemaal de rijke christen die verkeerd met zijn rijkdom omgaat in deze wereld, zich moeten verantwoorden als hij staat voor Jezus Christus, want hij heeft ook een Heer in de hemel. Zie het loon dat er u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid. Schreeuwt. En het geroep van hen die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Heere Zebaoth. Ja, opeens lees je over de Heere Zebaoth. En de Heere Zebaoth die hoort en die ziet. En het geluid is doorgedrongen. Dus de Heere Zebaoth doet ons herdenken aan Zacharia. Wat zijn de profeten? Want Zacharia die neemt herhaaldelijk dat in de mond, de Heere Zebaoth. Het zijn allemaal de profetieën van Zacharia die gaan over de Heere Zebaoth. Gij hebt op de aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan. Gij hebt uw hart vet gemest in de slachttijd. Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord. Er is geen verweer tegen u. Ja, hij is deze Jacobus recht voor zijn raap. Hij zegt de dingen waar ze op staan. Hij doet geen doekje om zijn woorden. Hij is niet zacht. Hij denkt zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En hij zegt gewoon waar het op aankomt. En natuurlijk, dingen daarvan zijn best wel actueel. Natuurlijk, als we rijk zijn, en in Nederland zijn wij rijk, dienen wij verstandig met onze rijkdom om te gaan. Correct, juist, in de ogen van de Heer. Laten we ons rekenschap geven dat rijkdom die ons gegeven wordt, dat dat als ware ons in bruikleen gegeven wordt. En dat alles wat van ons is, is van de Heer. Zelfs ons lichaam is gekocht en betaald. Wij zijn zelfs niet van onszelf, zegt Paulus in Korinthe. En dat klopt ook. Alles wat we zijn, alles wat we hebben, is door genade en wordt ons geschonken in bruikleen. Dat dienen we als een rentmeester over te gaan. En dienen we ook in ogen van de Heer als een goede rentmeester mee om te gaan. En mogen we dan best genieten van het een en het ander? Natuurlijk. Maar we dienen ons wel ervan te vergewissen dat we een Heer hebben in de hemel, waarover we rekenschap hebben af te leggen, hoe we er ook in ons leven mee zijn omgegaan. Als we terug gaan naar Jacobus 2, dan staat er, indien gij, vers 8, indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord, en daar heb je die wet van het koninkrijk, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet gij wel. Ja. Dat is de samenvatting van heel de wet en de profeten. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aandacht geven aan je naaste. En daar juist en correct mee omgaan. Dat is de wet van het koninkrijk. Dat is de wet, noemt hij het ook, de wet der vrijheid. Hoofdstuk 1, vers 25. Maar die zich verdiept in de volmaakte wet die der vrijheid, dat is de wet, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Dat is die koninklijke wet, de wet der vrijheid. En ook die wet der vrijheid wordt genoemd in vers 12. Spreekt zo, van Jacobus 2, vers 12, spreek zo en handelt zo, die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Ja, we krijgen te maken, zegt Jacobus, met die koninklijke wet, de wet van het koninkrijk. En die wet van het koninkrijk, die werd ook geproclameerd. En dat was het principe van het leven. Het principe van het leven zoals God wil dat we leven. Zo God ook straks wil, en Christus wil, dat zal geleefd worden in zijn koninkrijk op aarde, als hij het opricht. En liefde vervult de wet. En die wet die wordt ons uitgebreid getoond in Matteüs 5, 6 en 7. Laten we daar maar eens heen gaan. Matteüs 5, 6 en 7. Want dat wordt vaak door christenen helemaal verkeerd opgevat, omdat ze allerlei prediking krijgen over wet en genade, waarin wordt gezegd dat de wet helemaal niet meer voor ons is. Nou, dan hebben ze een heel verkeerd begrip van de wet. En dat komt ook een beetje door Luther, die zich zo, en het protestantisme, wat zich zo tegen die wet daardoor heeft afgekeerd, en daardoor niet beseft hoe die wet eigenlijk de maatstaf is van God, en dat die maatstaf blijft, en dat er een verschil zit tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Maar dan zegt in, als de Heer Jezus in Matteüs 5 spreekt, dan zegt hij in vers 17, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Heel wat evangelische christenen zegt, nou, de Jezus is gekomen en er is geen wet meer maar genade hoor, de hele wet is ontbonden. Nou zegt de Heer Jezus, ik ben niet gekomen om die wet te ontbinden, hoe kom je daarbij? Ik ben niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen, zegt hij. Maar dan maken ze hiervan, als de wet vervuld wordt, nou, is de wet vervuld, hoef je het niet meer te houden. Nee, dat wordt niet bedoeld. Wat is het vervullen van de wet? Dat is het wet volmaken. De wet tot zijn volle uiting. De wet zijn volle uiting geven. De wet op een hoger plan brengen. De wet zijn volle betekenis geven. Net als je een profetie gaat in vervulling. Zo is de wet hier ook door de Jezus in vervulling gegaan. Komt uiteindelijk tot zijn volle heerschappij. En straks komt die wet tot de volle heerschappij wanneer? In het koninkrijk. Als koninkrijk wordt ingericht. En hier proclameert de Heer Jezus ook de wet van het koninkrijk in Matthäus 5, 6 en 7. En die wet is heel anders dan de wet onder het oude verbond. De wet van het verbond, ja, dat werd opgelegd aan de mens van buiten. En wat doet die wet? Nou, die wet die doet zonde kennen. En kan de mens de wet van God, de maatstaven van God, kan de mens zich aan de wet van God zich houden? Nee, onmogelijk. Wat moet er daarom gebeuren? Daarom moet de wet geschreven worden op, niet op stenen tafelen, maar op de vleeselijke tafelen van hun hart. Van binnen. En ook Ezechiël en Jeremia, die schrijven er ook over dat de Heere dat zal doen. Dat hij zijn wet zal schrijven op de vleeselijke tafelen van hun hart. En waarom doet de Heer dat? Om te zeggen, nou, ik heb het dan op je hart geschreven, dan hoef je je niet meer aan die wet te houden. Nee, natuurlijk niet. Opdat je je er juist aan zal houden. Dat je je in die wet zal verlustigen. En die wet, ja, aan die wet mankeert niks. Aan de mens mankeert van alles. De mens is een zondaar. En God verandert zijn wet niet daarom. God gaat niet zeggen, nou, dan zal ik mijn wet maar wegdoen. Of mijn wet maar verlagen. Om het voor je gemakkelijker te maken? Nee. Juist laat Jezus hier zien in Matthäus 5, 6 en 7 dat de wet van het oude verbond eigenlijk nog maar een zachte voorspiegeling was van wat de echte wet, de echte maatstaf van God is. Want de wet van het oude verbond gaat alleen maar om uiterlijke dingen. Maar de wet die hij hier proclameert, de wet van God, gaat niet om de uiterlijke dingen, maar gaat om de innerlijke dingen. Daarom zegt hij in vers 21... Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, in het Oude Testament, de oude wet, de oude verbond, gij zult niet doodslaan. En wie doodslag pleegt zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gerecht. Dus als je boos bent op een ander, dan val je aan het gerecht. Als je vertoornd bent op een ander, als je denkt, nou je kan er eens een nek om draaien. Waar de echte wet van God omgaat, gaat niet alleen over je uiterlijke daden, maar het gaat ook over je innerlijke motieven. En hoe jij denkt, ook al zeg je het niet en ook al doe je het niet, maar je denkt het wel, dan ben je al fout. Vers 27, gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Oh. Het gaat niet om de echtbreuk doen en om met een andere vrouw overspel te bedrijven. Nee, als je er alleen maar aan denkt, ben je al strafbaar, zegt de Heere Jezus. Oh, het gaat om de innerlijke motieven, ja. Gods wet gaat verder dan alleen maar om de uiterlijke daden. De maatstaf van God gaat verder. De maatstaf van God gaat ook over jouw innerlijk. En daarom is nodig dat die wet niet geschreven wordt alleen op stenen tafelen onder het oude verbond. Waar wij als zondaars ons onmogelijk aan kunnen houden. Maar als we gerechtvaardig zijn uit het geloof, zonder werken der wet, zullen we als we gerechtvaardig zijn en geloven in Jezus Christus en een nieuw leven ontvangen, zal dat nieuwe leven, als het goed is, zich volledig houden aan Gods maatstaf. Want op dat nieuwe leven, daar is Gods wet ingeschreven. Gods maatstaf. Gods denken. Gods manier van denken. Dit is het nieuwe leven. En zo wil God ook dat er geleefd zal worden. Vers 31. Er is ook gezegd. Al wie zijn vrouw wegzendt moet haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u, in ieder die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt er echtbreuk maar er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk.
Oh.
En ook zo vers 33. Wederom hebt gij gehoord dat tot de oude is gezegd, gij zult uw eed niet breken, doch aan de Heere uw eden gestand doen. Maar ik zeg u, in het geheel niets te zweren, bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is, en bij de aarde niet, omdat hij de voetbank zijner voeten is. Enzovoort. Vers 38. Gij hebt gehoord dat er gezegd is oog om oog en tand om tand, maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En ook vers 43. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben, en uw vijanden zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen mocht zijn van uw vader die in de hemelen is. Ja, je ziet, de heer Jezus maakt iets bekend wat nog veel verder gaat dan de wet onder het oude verbond. Het is de wet onder het nieuwe verbond. En het gaat niet over het uiterlijke, maar over het, niet alleen over het uiterlijke, maar ook over het innerlijke. Dit is niet alleen maar buiten de mens, maar ook binnen de mens. Ja, en daaruit spreekt Jacobus. Met dat beeld voor ogen. Het koninkrijk zal worden opgericht. En ook de wet van het koninkrijk zal gelden. Vers 8. Indien ge echter de koninklijke wet, de wet van het koninkrijk, vervult naar het schriftwoord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet gij wel. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde. En wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Ja, dan klaagt de wet je aan. Als je met zo'n onderscheid des persoons handelt. Als je niet beseft dat we allemaal gelijk zijn voor de Heer. En dat de Heer komt en dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Dat je moet omzien naar elkaar. Dat je liefde mag betonen. Hè, en dat je door de Heer je mag leiden. Dan zegt hij verder, vers 10. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan aan de gehele wet. De wet is een eenheid. Vaak denken mensen, ach, als ik aan één dingetje overtreed, nou ja, kan ik bij de Heer wel komen. Nou, ik heb één dingetje overtreden, maar de rest niet. Nee, zo werken bij de Heer niet. De wet, Gods wet, en de wet die Jezus bekend maakt in Matthäus 5, 6 en 7, dat is een eenheid. En dat is een attitude, dat is een leven. Een leven uit God. En als je op één punt struikelt, dan ben je schuldig aan de gehele wet. Dan neemt hij een voorbeeld, vers 11. Want hij die gezegd heeft, gij zult niet echt breken, heeft ook gezegd, gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echt breek pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet, ja van de gehele wet geworden. Spreek zo en handel zo, als mensen past. Die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Ja, ja dan is daar best wel hoe we met de ander dus moeten omgaan. Dat we de tong en onze gedachten, dat we dat, als we echt godsdienstig zijn, hè, uiterlijk, zuiver, onbevlekt, onze godsdienst, ja, dan zullen we zo moeten spreken en ook zo moeten handelen. Heel praktisch, hè? Spreken en handelen. En zo ook zijn. Want besef wel, zegt hij, als Christus straks wederkomt, ja, dan is er een oordeel. Dan wordt dat Joodse volk geoordeeld. En zegt dan maar, beoordeeld. En hij zegt een hij zegt dat die wet der vrijheid, dat ze door die wet der vrijheid geoordeeld zullen worden over hoe ze hebben gesproken, hoe ze hebben gehandeld. En vers 13, en dan krijg je een principe, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Ja, als je zelf geen barmhartigheid bewijst, moet je ook niet denken dat de barmhartigheid jou bewezen wordt, zegt hij. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Ik wil eindigen met wat er voor te lezen nog uit wat Jezus zegt in Matteüs 5, 6 en 7. Matteüs 5, 6 en 7. En dan beginnen we wat teksten te lezen. Matteüs 7. Matteüs 7, vers 1. Er staat: oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Zo zal het zijn voor Israël, maar ik zeg u erbij, net zo goed voor ons. Dan in vers 12. Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus. Want dit is de wet en de profeten. En dan hoofdstuk 6, vers 14 en 15. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, dus barmhartigheid bewijst, zal uw hemelse Vader ook u vergeven, ook uw barmhartigheid bewijzen. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. En denk dan niet, ach, dat is allemaal maar Israël en dat geldt voor ons niet. Want dan herinner ik u nogmaals aan wat Paulus in Colossense 3 zei, vers 24. Gij weet toch dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als Heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Laten we daaraan denken. Amen.